En wij gaan vanmorgen weer naar Genesis hoofdstuk 12. Een gedeelte waarboven staat Abrahams roeping. Waarbij die roeping alsnog wordt samengevat. Althans, zo staat het in de vertaling met enige interpretatie erbij. De Heer had tot Abraham gezegd. Feitelijk staat er gewoon: de Heer zeide tot Abraham. Maar dat die vertaling met de Heer had tot Abraham gezegd, heeft tot doel dan toch wat nadere aanwijzing te geven omtrent de juiste gebeurtenissen. Daar is enig misverstand over en het lijkt mij dat als we het over Abraham hebben, dat het ook zinnig is om daar dan toch maar even bij stil te staan. Want het was een beetje een ingewikkeld verhaal. Iedereen weet dat Abraham afkomstig was uit Ur der Chaldeeën. Men weet niet altijd helemaal zeker welke Ur dat dan geweest zou moeten zijn. Omdat ja, in die dagen van Abraham waren er geen Chaldeeën. Dus je kan ook geen Ur der Chaldeeën hebben. En als je dan toch een Ur der Chaldeeën tegenkomt, dan moet het van veel latere datum zijn. En zo slaat de verwarring altijd toe. Het is allemaal ingewikkeld en ik weet ook nooit waar ik helemaal beginnen moet met dat soort dingen uit te leggen. En zondagsmorgen zit u daar waarschijnlijk ook helemaal niet op te wachten. Maar ja, doe maar, het is nou eenmaal niet een zondagochtend zoals alle anderen, denk ik dan maar. Dus ik probeer het maar. Wat wij vinden hier is in de voorgaande hoofdstukken, 11 hoofdstukken weet u nog, is eigenlijk alleen maar een samenvatting van inderdaad 2000 jaar geschiedenis in 10 bladzijden, of waren er 11, dat ben ik nou weer vergeten. En de enige uitweiding gaat over de vloed van Noach, die algemeen in twijfel getrokken wordt, maar doe maar weer. Een tamelijk gedetailleerd verhaal, en dan hebben we nog een tamelijk gedetailleerde verhaal over de spraakverwarring van bij Babel, 130 jaar na de vloed. Dat kan je uitrekenen, staat nergens, maar dat kan je gewoon uitrekenen. Soms moet je dat eens doen. En meer wordt er niet verteld, zodat wij nog net wat weten over hoe het allemaal gekomen is. De schepping van de mens, zal ik maar zeggen, Adam. Daarna horen we iets over een burenruzie, een broederruzie was het. Maar toen maar weer. Ze hadden de hele aarde om die te bevolken, maar die twee krijgen dan toch weer ruzie met elkaar. Ja, de broedertwist, legendarisch thema in de literatuur in het algemeen. En in de Bijbel speelt het ook een belangrijke rol. Maar dan volgen daar 1656 jaren van Adam tot de Noach, waarover we niks horen. In de Bijbel niet. Nee, het enige wat je vindt, en ja, dat is dus belangrijk. Het enige wat je vindt is een geslachtslijn. Met jaartallen. Met leeftijden. Zodat je een doorgaande chronologische lijn krijgt. Dat is voor de jaartelling. En daaraan heeft men al vroeg gesleuteld. Omdat men het tekort vond. En vandaar dat we nog steeds zitten met Bijbels waarin die getallen allemaal veel te groot zijn. Dat is om de tijd van Adam af, de generaties door, om die op te rekken, om die langer te maken. Want in ieder geval de Egyptenaren, die claimden dat ze het oudste volk waren op aarde en van goddelijke oorsprong. En als je plaats zoekt bovenaan in de pikorde, dan ging dat althans vroeger alleen als je kon aantonen dat je ouder was en je familie van oudere datum was, zal ik maar zeggen. Och mensen, wat een gedoe allemaal. En toen hebben ze inderdaad die geslachtslijn uit de Bijbel, uit Genesis, wat opgerekt. Vandaar dat, je zit maar aan te kijken, waar heeft hij het over? Ja, dat is een elementaire Bijbelse dingen hoor, die moet je weten. Vandaar dat je soms verkeerde jaartallen tegenkomt en soms een generatie extra die in men ingevoegd heeft om het verhaal langer te maken. enzovoorts. En in de Septuaginta, dat is dan de Griekse vertaling van het Oude Testament, die in de dagen van de discipelen gebruikt werd, en die gemaakt was in Alexandrië, dat ligt in Egypte overigens. In Egypte is dat gemaakt. Ja, daarin vind je dus inderdaad die grotere getallen en af en toe een generatie extra. En daarmee is de hele geschiedenis alweer verziekt. Ja, alleen sommigen vinden dat de mensheid veel ouder moet zijn dan van dan 6000 jaar, dan van 4000 voor Christus. Dus die zeggen, nou, die Septuaginta is toch een hele goede vertaling, dat weet iedereen. Dat is niet waar, hoor, het is een heel slechte vertaling. Maar het is oud en daarom schijnt het weer goed te zijn enzovoorts. En dat is dan toch misschien wel juist. Deze heb ik van oude eeuw. Schiet me ineens te binnen. Die begon er ook aan te trekken. Zo van, ja, is misschien toch wel. Maar je moet dat gewoon, je hebt de Bijbel of je hebt hem niet. En we hebben de Hebreeuwse Bijbel van ouds, daar weten we tamelijk goed van wat ermee gebeurd is. En dus, we hebben een vaste lijn met vaste gegevens en vaste jaartellen vanaf, in ieder geval vanaf de schepping van Adam. Men rekent die ook wel eens vanaf de schepping der wereld, maar ja, dat klopt dan weer niet. Maar goed, hè? Anno Mundi heet dat. Maar dat is een ander verhaal, want de schepping van de wereld als zodanig ligt ver voor Adam. En dat zeg ik niet omdat ik zo nodig, zo, dat kun je allemaal op internet lezen allemaal, dat zeg ik niet omdat ik zo nodig de ouderdom van de aarde en van de geologische aardlagen enzovoorts een plaats moet geven binnen Bijbels kader en daarom de Bijbel maar oprekt naar het verleden. Daar worden we altijd van beschuldigd. Dat is niet waar, daar heb ik helemaal niet het minste respect voor. Waar het om gaat is, dit is wat de Bijbel leert. Een oude wereld, waar God een oordeel over gebracht heeft. Ja, ja, omdat dat gewoon in de Bijbel staat. En uit die veroordeelde wereld maakt God deze tegenwoordige wereld. De wereld die nu is, noemt Petrus dat, in 2 Petrus 3... Heb u dat? En Petrus zei, en die zal niet door water vergaan, dat is het positieve, maar door vuur. Dat is het negatieve. Benaderingszin vind je dat in Genesis in verband met Noach al vermeld. De Heer zegt, de volgende keer gaat het niet meer door water. Ik zal het niet meer doen. En men vindt het een hoopvolle gedachte. Ja. En Petrus zegt, nee, die zal vergaan door vuur, want God heeft beloofd, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nou, dat verhaal. En wat er in die eerste generatie zich allemaal heeft afgespeeld. Ja, wij weten het niet, maar het ontaarden, dat is niet het woord wat ik bedoelde. Maar de mensheid ontwikkelde, dat is ook niet het woord wat ik bedoelde. Ja, even anders zoeken. De mensheid brak uit in menigte, dat wel. En zo had je na 1500 jaar een uitgebreide mensheid die God had losgelaten en vertrouwen stelde op zichzelf. De uitvinders waarschijnlijk van het humanisme. Met excuses aan Erasmus. Maar toen maar weer. En alle Rotterdammers. Hoe vertel je die dingen? Dat weet ik nooit. Afgoderij en wat dies meer zei. En daarna krijgen we de geschiedenis van de vloed. Van Noach. Waarbij God een oordeel brengt over een goddeloze mensheid. Als historisch feit, maar tegelijkertijd als een illustratie achteraf van wat er met die oude wereld gebeurd is. Verdwenen onder het water van die vloed uit Genesis 1 vers 2. En uit hier en daar een psalm en uit 2 Petrus 3. Noem nog maar eens wat. Kortom, de vloed van Noach is een illustratie achteraf van wat daarvoor al eerder had plaatsgevonden, ooit. En tegelijkertijd is het de waarschuwing vooraf, denk erom, als je bij God over de schreef gaat als mensheid, dan maakt hij er een eind aan. En dat gaat hij ook doen, dus ook uitdrukkelijk aangekondigd. En dit soort tekenen, Ja, historische gebeurtenissen, dramatische historische gebeurtenissen, catastrofen, noemen we die dingen, hebben plaatsgevonden, maar in de praktijk zijn ze nauwelijks wat anders dan een voorafschaduwing van wat uiteindelijk aan oordeel over deze schepping zal komen. En iets dergelijks geldt voor al die oud-testamentische geschiedenissen. Op een of andere wijze zijn ze allemaal profetisch voor toekomende dingen. Nou ja, voor een deel voor dingen die geen toekomst meer zijn, maar reeds gerealiseerd. Maar voor een ander deel nog steeds gaat het om toekomende dingen. Maar wat ik probeer te vertellen is dit. We hebben 10 bladzijden lang, 11 bladzijden lang, hebben we een samenvatting van het een en ander. Of het historisch is, ja, natuurlijk is het historisch. De geschiedenis, of althans een vermelding op zijn minst van de vloed van Noach, vinden wij. Nou ja, als ik zeg onder alle volkeren, dan vindt u er misschien één waar ze het niet kennen. Ergens in Drenthe misschien, dat ze er nooit van gehoord hebben, maar ja, je weet het maar niet, toch? Maar in het algemeen is dat zo. Dat is een bekende geschiedenis die hier en daar links en rechts om verbasterd tot ons is gekomen. Omdat het vanzelf een soort legende wordt van, ja, je kan je dat niet voorstellen dat ooit gebeurd is. Men zal het wel verzonnen hebben. En aangezien ik geloof dat de Bijbel het woord van God is, acht ik het enige betrouwbare verslag, dat verslag dat we in de Bijbel hebben, dat ons gegeven wordt door de zonen van Noach. En die hun naam er ook aan gegeven hebben. Dus daar houd ik het maar op. En daarna, wat hebben we van die geschiedenis? Daar weten we eigenlijk niks van. We hebben alleen 10 generaties van Adam tot Noach. Het is wel leuk eens te vermelden dat hij, ik geloof dat het Berossus was, maar anders word ik wel gecorrigeerd. Maar een van die oude geschiedenis, Berossus was het, meen ik, uit Mesopotamië. Die heeft het uitdrukkelijk over, niet alleen over de vloed, maar ook over dat er 10 koningen geheerst hebben voor de vloed. En dat klopt dus precies. Niet dat het me veel uitmaakt. Maar het punt is, je vindt Bijbelse waarheid, vind je wel degelijk terug, ook in de klassieke geschiedschrijving. Buiten de Bijbel om, soms door lui die de Bijbel niet gekend kunnen hebben, al was het maar omdat die niet eens bestond. Hebben u dat nog? Het zijn allemaal dingen die weggeredeneerd worden. Gewoon, daarom noem ik het nou maar even. De 10 koningen van voor de vloed. Maar ja, wat ons vermeld wordt, is niet maar het verhaal van die ene man. Die legendarische, weet je wel, Adam. En dan die dan kinderen en dan zijn zonen en dan kleinzoon. En dan zo verder. En die gewoon die. En toen kwam Noach op het idee om een boot te bouwen in zijn achtertuin. Ik vind het altijd wel vermakelijk eigenlijk, ja, de geschiedenis. Maar toen maar weer, het is niet zomaar een verhaal. Als je namelijk geschiedenis, herinner ik mij van school, dat is godzijdank heel lang geleden, maar dat terzijde, dat zijn mijn persoonlijke frustraties. Maar wat ik me ervan herinner is dat de geschiedenis hoofdzakelijk bestaat uit achtereenvolgende koningen, gewoonlijk die van Spanje. Want ik was op een Calvinistische school, dus het ging over Philips II en wie het maar waren allemaal. Heb ik altijd geëerd, weet je wel, die lui die uit dat rijtje. En ze heette of Karel of Willem. Of een ander sigarenmerk kan het ook geweest zijn, maar dat Hofnar had je ook, ja. Ja. Nou, Karel de Grote, stel uit de familie van Hofnar. Van de Merovingers. Maar die heette weer anders. Hoe heette die lui ook weer? Hofmeijers. Oh nee, Hofmeijers waren. Sorry. Hofmeijers. Nou goed, dat doet er niet toe. Er is vast wel iemand die dat wil uitleggen vanmiddag. Hoe dat in elkaar steekt. Maar het is het verhaal van de koning 768 tot 814. Karel de Grote. Die weet ik toevallig nog. En wat er dan allemaal maar komt. En wie die lui dan precies waren. Ach, dat is me ook grotendeels ontschoten in de tijd. Maar je had gewoon koningen die elkaar opvolgden. En wat ze precies deden, elkaar opvolgen, dat heb ik ervan begrepen. Zo ongeveer ligt dat. Ja. Dat is meteen de chronologische lijn. Dat wil zeggen, in het zoveelste jaar van koning die en die gebeurde het dit en dat. En die van de Bijbel vind ik nog veel mooier. In het zoveelste jaar van de koning die en die van Israël werd Jan, met die andere, werd koning van Juda. In het zoveelste jaar van koning die en die van Juda werd die en die koning over Israël. Ik vind het vermakelijk, omdat hier uitdrukkelijk bepaald wordt bij het verschil tussen de Joden en Israël. Ja, en niet maar één keer. Ik bedoel, het is Bijbelse geschiedenis uitgebreid. En de jaartelling is simpelweg die van de regeringen van koningen. Totdat iemand het lastig vond, want je hebt dan wel een boel uit te rekenen. En toen hebben ze af en toe een doorgaande telling ontworpen. Gewoonlijk met terugwerkende kracht, zodat de telling toch weer niet deugt. U weet wel, wat was het ook alweer? Ab urbe conditum? Of zoiets? De jaartelling vanaf de stichting van Rome. En we weten tot vandaag niet of die jaartelling wel klopt en of die stichting van Rome toen wel was. En of het jaar 754 van die jaartelling wel het jaar 1 was van onze christelijke jaartelling. Want onze christelijke jaartelling is ook pas eeuwen later met terugwerkende kracht ingevoerd. Vanaf de geboorte van de Heer Jezus, maar die rekening zit er sowieso naast. Dus ja, wij hebben daar ook een probleem mee. Ik vind het wel vermakelijk. Maar de Bijbel kent een doorgaande lijn van de hele Oud-Testamentische geschiedenis, die zoals gebruikelijk opgehangen is aan de regeringen van koningen. Dat wil zeggen, degene die hoofd waren van het volk, dan wel de gehele mensheid. En dat is het lijstje in ieder geval van Adam tot Noach. Een lijstje van 10. Waren dat koningen? Ja, ze waren het hoofd van de mensheid. Ze waren de erfgenamen van Adam. En als ze een titel gedragen hebben, dan was het de titel zoon van Adam. Dat wil zeggen, zoon des mensen, als je het vertaalt. Dat heb je toch, hè? En andersom geredeneerd, de titel zoon des mensen, in, met name in het Nieuwe Testament en toegepast door de Heer Jezus zelf, op zichzelf, is niks anders dan Ben-Adam. Ben-Adam mag ook de zoon van Adam en daarmee het hoofd van de hele mensheid. Heb je dat nog? En de titel zoon des mensen kan trouwens alleen maar gedragen worden als die Adam, die mens, als die daadwerkelijk een historische persoon is, uiteraard, anders kan het ook al niet. En nog even verder aanhaken bij wat ik gisteren in het voorbijgaan gezegd heb. En als er geen Adam geweest is, die ene eerste mens waarvan de hele mensheid afstamt, dan kan ook niet zijn erfgenaam als plaatsvervanger in rechten voor die hele mens optreden om de schuld van u en mij te betalen. En optreden dus als losser van de mensheid. Kortom, als de Heer Jezus Christus onze verlosser is, dan was Adam een historische figuur waarvan heel de mensheid afstamt. En als het laatste niet het geval is, kan de Heer Jezus Christus onze verlosser niet zijn. Het hangt echt allemaal aan elkaar. En dat aan elkaar hangen, dat is onder andere via die geslachtslijn uiteraard. Is Jezus degene die hij zegt te zijn? En ik wijs erop, hij noemt zich niet de Christus, hij noemt zich niet de zoon van David, hij noemt zich de zoon van Adam, de zoon des mensen. De hoogste titel die een mens in het mensdom kan dragen. En op die grond heeft hij recht op de troon over de gehele mensheid. Maar op die grond had hij ook het recht om op te treden als losser. En dat heeft hij in het verleden gedaan, in wat wij zijn eerste komst noemen. Toen de zoon des mensen niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen. Ik hoop dat u de uitspraak herkent. En in de toekomst zal hij wederkomen. En dan is het niet om te dienen, maar om gediend te worden. En komt hij met grote kracht en heerlijkheid. En komt hij een oordeel brengen over een ongelovige mensheid. Over de wereld der goddelozen. Kent u die term nog? Wereld der goddelozen. Die wordt in het Nieuwe Testament gebruikt voor het oordeel van de zondvloed. Van de dagen van Noach. Over de wereld der goddelozen. Maar dat zal God in de toekomst alsnog doen. En daarheen zijn we onderweg, naar de volgende fase van het heilsplan. Maar het hangt aan deze geslachtslijn, dat is niet een goede woord, aan deze lijn van erfgenamen. Nou, het enige echte goede woord is dynastie. Want een dynastie wordt geacht koninklijk te zijn. En daar hebben we mee van doen. En dus 10 koningen, vanaf de eerste, Adam, tot Noach. En zo gaat hij dan verder. En onderweg is er eigenlijk maar één probleem, wat je in alle koningshuizen altijd gehad hebt. Wie wordt de erfgenaam? En begrijp je me goed, dat gaat niet langs democratische weg. De vraag is, wie kan rechten laten gelden? Hebben u dat nog? Weet u nog, dat is voor uw tijd, maar weet ik herinner me nog goed dat ik het gelezen heb, tenminste, dat in de tijd, wat was het, 1830, 1831, dat die Belgen onafhankelijk werden, weet u wel, afscheurden van het zojuist ontstane, 15 jaar geleden, Koninkrijk der Nederlanden enzovoorts. En toen, toen moesten ze ook een koning. En wat ze toen gedaan hebben, is kijken wie daarvoor in aanmerking kwam. Nou, niet iemand uit het huis van Oranje-Nassau, uiteraard, want dat hadden ze net, hadden zich net van gedistanceerd. Dus toen hebben ze ergens weer zo'n koninklijke familie opgezocht, waar nog wat werklozen in rondliepen. Nee, zo ging dat. Onder de recht op de troon is een kwestie van erfrecht. En waar die troon dan staat en over wie, dat is het volgende punt. Toen hebben ze iemand uit de familie van Saxe-Coburg, Gotha geloof ik ook nog erachteraan, opgescharreld. En die hebben ze tot koning der Belgen gemaakt toen. Hebben we dat nog? Zo werken die dingen. En dan zoeken ze rond. En toen het Engelse koningshuis, dat is een paar keer gebeurd trouwens, min of meer huisde heeft, toen moesten ze zoeken naar wie er eventueel nog rechten op zou kunnen laten gelden. Die hebben ze met moeite moeten opzoeken natuurlijk, hè. En toen hebben ze de een of andere Duitse figuur, hebben ze koning van Brittannië gemaakt. Dat zeg ik nou lomp, want dat willen ze daar niet weten. Maar, hè? Uit het huis van Hannover. Ja, het was familie. Van lang terug, een afsplitsing allemaal. En zo gaat dat. Zo zoeken ze dat op. Maar er is een doorgaande lijn. En het gaat erom wie kan rechten laten gelden. En soms zijn er meerdere. En dan wordt het moeilijk. Nou ja, en dat heb je in de Bijbel ook. En dan heb je soms lui die op grond van geboorte inderdaad rechten kunnen laten gelden. Maar die de capaciteiten niet hebben. Of stapel met jochen zijn. Dat komt in de beste families ook voor. Ja, doe maar weer. En dan heb je toch een probleem. Sommige van die lui dragen ook de bijnaam de krankzinnige of zoiets. Oh, dat was een dame trouwens. Maar doe maar weer. Maar die dingen gebeuren allemaal. Maar dat is wat een rol speelt. Daar gaat die geschiedenis over. Het is niet zomaar een verhaaltje. Van wat leuk zeg. Hij werd zo oud en ik kreeg een zoon. Jongen, jongen. Interessant, kun je net zo goed overslaan in je Bijbel. Nee, dat is nou net maar de kern van heel de geschiedenis. Al het andere, dat hangt eromheen, is van minder belang. Het gaat erom, God heeft beloften gedaan, heeft een mens geschapen, hier op aarde neergezet en een belofte gedaan. En die mens had een opdracht mee enzovoorts. En de vraag is, wie voert die uit en wie is de erfgenaam? Nou, daar gaat het over. Zie je? En dat is het echte gewicht van die titels van de Heer Jezus Christus. De zoon des mensen, de zoon van Abraham, de zoon van David. En niet in de laatste plaats, maar wel in de hoogste plaats, de zoon van God. En dat is de betekenis ervan. En die termen betekenen maar niet dat hij van in afstand of door hen verwekt is of iets dergelijks. Maar het wil zeggen dat hij de officiële erfgenaam is. Er zijn misschien meer erfgenamen, maar dit is degene met de hoogste rechten. Zoon van Adam, zoon des mensen. Zoon van Abraham. Dat is van belang omdat een Abraham aan Abraham beloften gedaan werden met betrekking tot zijn zaad. Zoon van David, dat is van belang omdat aan David ook beloften gedaan waren met betrekking tot zijn zaad. En uiteindelijk zoon van God. Dat wil zeggen, op grond van de beloften die God aan David gedaan had, met betrekking tot de zoon van David, waarvan hij zei, en die zoon van jou, David, die zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. En dat betekent dat dat zaad van David niet alleen de troon van David zou erven, Christus dus, maar dat diezelfde Christus, een zoon van David, ook de troon van God zou erven. Ooit een keer in de toekomst, gerekend vanuit 2 Samuel 7. Hebben we dit nog? Aanstelling tot zoon. En dat is wat gebeurd is in de loop der geschiedenis. En u begrijpt, ik vertelde het wat snel, maar er zijn 2 redenen voor. De een is, als ik het langzamer doe, wordt het ingewikkeld, want dan loop ik op tegen al die theologische, nou ja, eigenlijk filosofische leringen omtrent een drie-enige godheid en zo. En dat maakt het allemaal zo ingewikkeld. En dan moet ik eerst uitleggen wat men daaronder verstaat. En daarna moet ik uitleggen dat het onzin is. En dat schiet niet zo echt op natuurlijk. Dus je kunt het houden maar buiten beschouwing. En het andere is dat het thema als zodanig, dat de Heer Jezus Christus pas in zijn positie van zoon van God officieel en als de positie van Christus, de Messias, terecht is gekomen in zijn opstanding. Ja, dat hebben we natuurlijk wel vaker besproken, maar ja, dat is nou eenmaal het grote thema van de heilsgeschiedenis. Wanneer komt die man naar Gods beeld en gelijkenis? Die van bladzijde 1 wilde ik zeggen, maar die bladzijdenummering klopt ook al niet. Het is net jaartelling. Het is bladzijde 7, maar ja, het is de eerste bladzijde van onze Bijbel. Een mens naar Gods beeld en onze gelijkenis. Hoe lang duurt het nog voordat hij daadwerkelijk komt? En hij moet een van zijn erfgenamen zijn, uiteraard. En als hij komt, is het de erfgenaam, logischerwijze, want hij brengt de vervulling van wat God beloofd had. En vandaar dat je het Nieuwe Testament triomfantelijk leest, dat de Heer Jezus Christus is het beeld Gods. Hetgeen, dat zeg ik altijd in één adem, hetgeen helemaal niks betekent als dat het geval zou zijn met elk mens, zoals men algemeen beweert. En als Petrus zegt, God heeft hem gemaakt tot Heer en tot Christus, betekent het ook niks als hij dat altijd al was. En als de psalmist en daarna Paulus en ook Petrus zegt dat tot hem gezegd is, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Ja, hoor eens, als hij altijd al die zoon was, zoals men in Nicea op democratische wijze heeft vastgesteld, dan betekenen dus die Bijbelse uitspraken ineens helemaal niks meer. Of ga ik nou te snel? Nou, dat is dan jammer, dan legt iemand dat wel weer uit aan u later. Op de dag. Toch? Ja, zo zitten die dingen nou helemaal. Je moet bij de les zijn en begrijpen waar de Bijbel over gaat. Zie? En iemand zei, de Bijbel is geen geschiedenisboek, maar een religieus boek. Dan moet ik zeggen, nou, voor mij is de Bijbel een geschiedenisboek en geen religieus boek. Als je een religieus boek zoekt, dan neem je maar de Koran of weet je veel wat. Trouwens, links en rechts wat geloofsbelijdenissen, wat credo's zijn ook nooit weg. Dat zijn, dat is religie. En al die praktische boeken over hoe je als christen moet leven, of als boeddhist, of als mohammedaan. Kijk, dat is religie. Maar de Bijbel is geschiedenis. Vertelt ons wat God gedaan heeft. En wat de mens er eventueel tegenovergesteld heeft. En wat voor een probleem het dat heeft opgeleverd. En daaruit leren wij God kennen. Uit de geschiedenis. Hebben we die nog? En dan te bedenken dat men zegt, de geschiedenis leert ons niks. Maar de geschiedenis leert ons wie God is. Wat hij gedaan heeft, wat hij doet en zal doen. En dus niet op filosofische wijze over de godheid en het ongrijpbare van het begrip godheid. En zeker van een God die één is. En we zijn monotheïstisch, maar dan toch weer drie is enzovoort. Ja, wat een onzin allemaal. We krijgen gewoon feiten. God is degene die dit en dat tot stand gebracht heeft. God is degene die beloften gedaan heeft. God zei, laat ons Adam maken. Ik zeg het nu een keer zoals het er echt staat. In Genesis 1. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Enzovoorts. En we wachten er nog steeds op. De hele Oud-Testamentische geschiedenis door. En uiteindelijk als Jezus van Nazareth, die helemaal niet beeld Gods was, maar in tegendeel geen gedaante had, nog heerlijkheid, dat we hem zouden begrepen hebben, Jesaja 53. Als die uit de dood wordt opgewekt, staat er, hij is gezeten aan Gods rechterhand, omdat hij het beeld Gods is, het uitgedrukte beeld van Gods wezen en hoe het maar heten mag. Heb ik die nog? Het is geschiedenis. En daarna is het wachten in Nieuwtestamentische tijd op de officiële verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Met de woorden uit Titus 2. Dan zal hij zich ook als zodanig aan de wereld vertonen, hetgeen hij in het verleden nog niet gedaan heeft. Dat moet nog gebeuren. Maar over die geschiedenis hebben wij het. En als je die zo smal mogelijk neemt, ik zeg niet dat je dat doet, maar ik bedoel, als die geschiedenis zo smal mogelijk verteld wordt, met zo min mogelijk details en met grote stappen snel thuis, krijg je dus gewoon een koningslijst. Met jaartallen. En dat is die geslachtslijn uit Genesis. Even kijken, die staat dan in Genesis 10 of zo, geloof ik. Hè? Nou, eerst krijg je Genesis 5 trouwens. Ja. Genesis 5, van Adam tot Noach. Dit is het boek van Adams geslacht. Nou ja, die regel had ik er nou eigenlijk niet bij moeten lezen. En bovendien staat die verkeerd. Maar toen maar weer. Doet er nou niet toe. Maar eigenlijk is het de onderschrift van het voorgaande. Maar daarna volgt. Ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiepen hen en zegenden ze en noemden hun naam mens ten dagen als zij geschapen werden. En Adam leefde 130 jaren en gewon een zoon naar zijn gelijkenis. Je bent het beeld Gods dan toch in elk geval kwijtgeraakt al. Op zijn laatst bij de tweede generatie. Toch? Nou ja, 1 Korinther 15 zegt toch dat wij van natuur, wij gelovigen, wij hebben het beeld van de aardse mens gedragen. En gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zullen wij het beeld van de hemelse mens dragen. En dat lijkt mij vooralsnog de meest duidelijke tekst aangaande dit thema. Is de mens beelddrager Gods? Nee, hij is beelddrager van Adam. En hij moet veranderd worden naar het beeld Gods. En dat staat niet alleen in 1 Korinthe 15, maar zelfs ook al in Romeinen. Hebben die nog? Goed. Nou ja, en dan krijg je zo'n lijst. 130 jaar gewonnen zoon naar zijn gelijkenis. Naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth. En Adam leefde daarna nog 800 jaar en hij gewon zonen en dochteren. Hetgeen om praktische redenen ook wel erg nuttig lijkt. Nou ja, alzo waren al de dagen van Adam die er leefde 900 jaren en 30 jaren en hij stierf. Als je nou helemaal niks anders meer te doen hebt, dan ga je waarschijnlijk een keer dit uitrekenen, uitzetten op een tabel. Dat is heel nuttig. Het lastige van dit soort tabellen is dat je een paar rollen behangpapier nodig hebt, wc-papier. Heeft niet meer de kwaliteit van vroeger, dus dat kun je beter niet doen. Maar u weet wel, van die lange stroken, dan heb je nog geen overzicht. Dus het wordt toch wat lastig, maar dat soort lijnen bestaan wel overigens. Maar het zal toch duidelijk zijn dat je geconfronteerd wordt met historie, met chronologie. Laat niemand mij vertellen dat dit alleen maar legendarisch is, want dan hoef je die dingen er allemaal niet bij te zetten. Hij werd zo oud en hij gewoon die en daarna leefde hij nog zo lang en totaal werd hij dus zo oud enzovoort. Volgende generatie. Daar word je alleen maar doodmoe van. Het schiet niet op, het draagt niks bij aan legendevorming, mythevorming, aan religievorming of wat dan ook. Het is pure geschiedenis. Dat is de enige zin ook ervan. En zo gaat dat dan verder tot aan Noach. Dan kom je in 5 vers 32, Genesis 5 vers 32. Noach was 500 jaren oud en Noach gewoon Sem, Cham en Jafet. Was dat dan een drieling? Bij nader inzien niet, ze waren trouwens ook nogal verschillend, kan ik u zeggen. Waarna je afvraagt, was Noach 500 bij de geboorte van Sem of bij de geboorte van Cham? Of bij de geboorte van Jafet. Nee, dan moet je mij niet aankijken. Dat schiet nooit op natuurlijk. Er zijn mensen die gaan al zitten en gaan iets uitdenken. Nee, dan moet je je Bijbel lezen. En dan wordt het iets ingewikkelder. Nee, ik zeg het met enige spot natuurlijk. Maar ja, zou je gedacht zijn hoe vaak die dingen verkeerd staan in de Bijbelse handboeken, omdat ze die Bijbelse handboeken niet geschreven zijn op basis van de Bijbel. Sorry. Huh? Ja. Want Cham was de jongste. Dat staat ergens. Nou ja, dat heet dan de kleinste. Maar dat betekent tegelijkertijd de laatste in rangorde en daarmee de jongste. Zoals Benjamin de kleinste broer was van al die broers van Jozef, weet u nog. Dat betekent de jongste, dat weet iedereen die zijn Bijbel wel eens leest. Dus vooruit, de kleinste. En Cham wordt de kleinste genoemd. En eens verderop heb ik zo niet bij de hand. En dat is toch allemaal lastig. Maar die kun je allemaal zo vinden. Is dat allemaal zo in de Bijbel? En wat Sem betreft, die wordt hier als eerste genoemd. Maar dan moet je even een eentje omslaan. En dan kom je terecht bij, na de vloed is dat geloof ik, ja, dat is in Genesis 11, waar staat, er staat er weer, deze zijn de geboorten van Sem in vers 10. Maar ja, dat is de ondertekening van al wat ervoor staat hoor, dat berust ook op een misverstand. Er had moeten staan iets als, dit was het verslag geschreven door Sem. Tot zover de memoires, de geschiedschrijving door Sem. Punt. Waarna de familiegeschriften, om zo te zeggen, het familiearchief, overgaat naar iemand anders. En die begint zijn verslag met: Sem was 100 jaren oud en gewoon Arfaxad 2 jaren na de vloed. En de conclusie uit het vers is dat Jafet dus ouder was dan Sem. Je zit me aan te kijken van, heeft hij het over? Ja, sorry, dit is gewoon een beetje rekenen. Noach was 500 jaar en gewoon zonen. Dat wil zeggen, dat is dan zijn 500ste jaar waarin dan in ieder geval zijn eerste zoon geboren werd. Oh, niet alle drie. Tenzij uitdrukkelijk vermeld. Was een oudste zoon. In het zijn 600ste jaar, dit is makkelijker, gewoon 100 jaar later, was de vloed. En 2 jaar na de vloed was Sem 102 jaar oud. Dan is hij geboren toen Noach 502 was. Hebben jullie? Maar de oudste zoon van Noach werd geboren toen Noach 500 was. Dus Sem was niet de oudste. En aangezien Cham de jongste was, was Jafet dus de oudste, Sem de middelste en Cham de jongste. En als je niet op was, ben je dus 2 jaar uit de geschiedenis kwijt. Maar ja, maar niet dat het me veel uitmaakt. Maar wat me wel wat uitmaakt, is dit. Het ging toch om het erfrecht? Adams oudste zoon was Kaïn. Maar ik denk dat u begrepen hebt dat hij zijn erfenis verspeelde. Doordat hij zijn mede-erfgenaam om zeep hielp. Dus toen waren ze alle twee weg. Van de beide kroonpretendenten. En toen werd geboren Set. Omdat hij gezet werd in de plaats van... Nee, in de plaats van Abel. Kaïn was er nog, maar die was gedisqualificeerd. Heb je dat nog? Daar had Adam dus drie zonen die in de Bijbel bij namen vermeld worden. Met de eerste twee worden gepasseerd. De oudste sterft, de tweede wordt gepasseerd. Of de tweede erft en de derde wordt ook gepasseerd. Zeg je nou goed, maar ik ben in de war. Ik was alweer bij een andere generatie namelijk, in mijn ingedachten. Maar de eerste wordt gepasseerd, de tweede is dood en de derde wordt het dus. Het is ingewikkeld soms. Hè? Nou ja, nog niet zo ingewikkeld als koning Willem III der Nederlanden. Je had een aardig rijtje kinderen. Maar de een na de ander overleed. En toen de man op hoge leeftijd was, had hij geen nageslacht meer. En toen is hij alsnog op hoge leeftijd getrouwd met een jonge dame, Emma. Uit een of andere kleine koninklijke familie uit, wat het was. Maar het was... Piemont, hoe heette dat gaat ook weer? Hè? Van Waldeck-Piemont. Van Waldeck en dan de tak Piemont, ja. Emma enzovoort. En daarmee heeft men het Nederlandse koningshuis in stand weten te houden. Of zoiets. Boze tongen beweren dat het trouwens onzin is. En dat het in werkelijkheid anders gegaan is. Ik zei toch boze tongen? Oké. Nou goed. Maar ik bedoel, het hangt soms aan een zijden draadje. En bij Adam is dat ook zo. Maar het is niet de oudste die erft. En nou ben je bij Noach. Die in zichzelf dan toch een belangrijk type is van Christus. Hij draagt niet voor niks de naam de trooster. Hetgeen een messiaanse term is. En in het Nieuwe Testament wordt uitdrukkelijk ook gezegd. Dat Noach een type is van Christus. Ik zeg het nou iets korter dan het daar staat, maar het wordt wel vermeld zo. Toch? Dus een belangrijke figuur met een profetische betekenis enzovoorts. En een voorbeeldfunctie. En zeker in de zin van zijn geloof en de uitwerking van zijn geloof ook in zijn leven en voor de hele mensheid. Maar hij is de tiende in die reeks. En dan is de vraag, wie wordt zijn erfgenaam? En hij heeft drie zonen. En de volgorde van de zoon is dus Javed, Sem en Gam. En Gam heet de jongste. En zijn geslacht wordt vervloekt. Dat betekent op zijn minst ten achter gesteld. En daarvan staat bovendien dat het ondergeschikt gemaakt wordt. Dus een lage plaats inneemt in de pikorde der volkeren. Heb u die? Dat weet iedereen, maar je mag het niet meer hardop zeggen. Zoals zoveel dingen. U weet wel de waarheid en ongerechtigheid en onderhouden en zo. Hè? Maar goed. Maar ik hoop dat u die geschiedenis kent en anders leest u hem zelf maar. Maar Javed wordt kennelijk ook gepasseerd. Als oudste zoon. Want de Bijbelse lijn... gaat van Noach over naar Sem. En Sem was niet de oudste. Heb je dat? Dat is dan toch minstens de tweede keer dat zoiets vermeld wordt in de Bijbel. Maar om zo'n lijn gaat het wel. Daarna krijg je dat trouwens nog een keer. Maar ik maak altijd aantekeningen om iets makkelijk terug te vinden in mijn Bijbel. Maar het probleem van aantekeningen is dat je dan... in die aantekeningen de dingen ook niet meer terugvindt. Hè? Dus ja, vooral als je er te veel maakt. Maar het moet het hier wel ergens hebben hoe dat zit. Maar niettemin, in Genesis 10 krijg je de zogeheten nakomelingschap van Noach's zonen. Van dus Sem, Gam en Javed. Let u eens even op hoe aardig het staat. Hè? Oh, het begint weer met een onderschrift natuurlijk. In hoofdstuk 10, vers 1. waar staat, dit nu zijn de geboorte van Noach's zonen. Maar ja, doe maar. Sem, Gam en Jafet. Maar daarna staat er, hun werden zonen geboren na de vloed. En dan begint het met de zonen van Jafet. Zijn. En dat is onlogisch, want de opzomming was Sem, Gam en Jafet. Maar als het dan gedetailleerd erop ingegaan wordt, wordt begonnen met Jafet. Terwijl die bij die drie zelfs helemaal aan het eind stond. Die volgorde is inconsequent, tenzij het een speciale bedoeling heeft. En het punt is dat naar menselijke maatstaven en op grond van geboorte het verhaal begint bij Jafet. En die wordt hier dus ook als eerste genoemd, zoals later in kronieken het geslachtsregister van Ruben ook het eerste genoemd wordt. Maar dan wel met de vermelding daarbij dat hij van nature de eerstgeborene was. En naar aardse maatstaven dus en in de geslachtsrekening. Maar dat het eerstgeboorterecht zelf als zodanig ging naar Jozef en de troon bovendien naar Juda. Maar in de aardse opzomming wordt het nog steeds Ruben bovenaan. Maar voor alle praktische doeleinden is hij gepasseerd. Heb je dat? Ik zal het bijna nu over de Tour de France gaan hebben, maar dan moet ik weer te veel uitleggen, dus dat ga ik nog maar niet doen. De zonen van Jafet zijn, en dan komen ze. En daarna de zonen van Gam, vanaf vers 6. En daarna als laatste Sem, maar dat is niet omdat hij het laatste is in de pikorde, maar omdat dat de lijn is die verder vervolgd gaat worden. Daarom wordt hij voor het eind bewaard. Zo gaan die dingen. Verconstrueert men dat. En dan staat er, voort zijn Sem zonen geboren, vers 21. Dezelfde is ook de vader aller zonen van Heber. Want Heber stamt van Sem af, dat komt hierna. Hij was broer van Jafet, de grootste. Kijk eens, hier staat het gewoon. Je snapt niet dat sommige commentatoren dat missen. Jafet, de grootste, de oudste, dat klopt. Hij was 2 jaar ouder dan Sem. En Sem's zonen waren, er komt de opzomming, Elam en Asser en Arfaxad en Lut en Aram. En het is nou niet misschien de gelegenheid om daarop in te gaan, maar al die namen kennen we vervolgens als namen van hele volkeren weer. Hè? Het zijn allemaal volkeren. Dus dit noemt men ook wel de volkerentafel uit Genesis 10. De tabel, de inventarisatie van de volkeren, de 70, zijn er precies 70 alles bij elkaar? De 70 volkeren. Waaronder dus de Elamieten en de Assyriërs en wat maar waren. En de Arameërs en Ludieten. Arfaxad weet je zo gauw niet. Maar goed, Sem's zonen waren Elam, Asser, Arfaxad, Lut, Aram en Aram's zonen. Daar gaat hij dus mee verder. Aram's zonen waren Us en Hul. En Geter en Mas. En Arfaxad gewoon Sela. Dit is de hoofdlijn. Sem, Arfaxad, Sela. Sela gewoon Heber. Daar komt naar Bijbelse maatstaven de naam Hebreeën vandaan. Of anders gezegd de zonen van Heber. Hebreeën. En aan Heber werden 2 zonen geboren. Want die anderen niet, dan zouden die allemaal maar 1 zoon gehad hebben. Hier worden de 2 vermeld, want er gaat iets geks gebeuren. Dat is het alarm wat nu afgaat. Bij mij wel tenminste. Er werden 2 zonen geboren. De ene was Peleg, want in zijn dagen is de aarde verdeeld. Dat wil zeggen, dat was dus in de dagen van de geboorte van Peleg, dat die torenbouw van Babel plaatsvond, zoals meldt dit volgende hoofdstuk, waarbij de aarde verdeeld werd onder de volkeren, dan wel de volkeren verdeeld werden over de aardbodem, en ieder naar hun landschappen en naar hun spraak en naar hun huisgezinnen en onder hun volken. Ik las hem even uit vers 5, maar er staat hier nog een paar keer, die uitdrukking. Daar gaat het over in dit hoofdstuk, hè? Over die volkeren. Met hun eigen taal, hun eigen manier van doen, hun eigen leefwijze, hun eigen cultuur en hun eigen gebied. Land, met een grens eromheen. U weet wel, zo'n ding, zo'n soort stippenlijntje zal ik maar zeggen dan, hè. Nou ja. Peleg. Zijn naam was Peleg, want in zijn dagen is de aarde verdeeld en zijn broer heette Joktan. Dat is die andere, Joktan. En Joktan gewoon al Moldat en Selef en Hatsarmavet en Jarag en Hadoram en Uzal en Dikla en Ol en Abimeon en Sheba en Ophir en Havila en Jobab. En deze allen waren zonen van Joktan. En hun woning was van Mesha af, van Mesha af, daar gegaat naar Sefar, het gebergte van het oosten. En dit zijn de zonen van Sem. Dat was het dan. Hebben u nou gevolgd dat die afstammelingen van Sem, dat loopt naar Heber? Die krijgt twee zonen. Peleg, hoor je niks meer van, die staat op de zijlijn. En vraag gaat hij verder met Joktan. Kennelijk is die Joktan dan de erfgenaam. En via die gaat de lijn verder. Maar wat moeten we met die Peleg op die zijlijn? Wat zijn ons lam? Wat zijn ons lam? Gaan we naar hoofdstuk 11 van Genesis. Vers 10 weer. Sem was 100 jaar oud en gewoon Arfas zat 2 jaren na de vloed. Overigens mocht hij struikelen over die hoge leeftijden. Moet ik je zeggen, die vind je ook in al die oude geschiedschrijving enzovoorts. En in die kleitabletten die ze opgegraven hebben, wat doen we? En er is er heel gewoon, dat die mensen zo oud werden. Dat was vroeger nog een keer zo. Dat laat zich ook raden, ik heb het nog eens nagevraagd aan de dokter. En die zei, ja, weet je wat het is met die mensheid? Die degenereert natuurlijk, die bestaat al zo lang. En dat heb je nou eenmaal met die geslachten, dat gaat allemaal achteruit. Ik geloof dat Bettex er nog, ik weet niet waar hoor. Bettex heeft zoveel geschreven met zoveel lange zinnen dat je daar nooit wat in terug kunt vinden. Maar die schrijft dan ook een heel verhaal over de degeneratie van de mensheid als zodanig. Sommigen noemen het gewoon inteelt, maar ja, maar zoiets is het wel. Met die mensheid als één familie. Dat is een keer uitgegenereerd. En we sterven steeds jonger. Toen hebben we de, hoe heet dat, uitgevonden? Hebben de dokters uitgevonden. Sorry dokters. Maar toen hebben we wat uitgevonden om dan het leven van de mens weer op te rekken. Zodat hij niet gewoon doodgaat aan een hartaanval of aan een... aan een maagsfeer of weet je, een blinde darmontsteking of wat het maar was. Want er zijn allemaal remedieën voor. En nou blijven alleen de heel ernstige ziektes nog over, waar je dus nog aan kan doodgaan. Want ja, in het verkeer mag het ook niet meer. Hè? Je mag ook niet per ongeluk meer doodgaan. Dat sprak hij cynisch. Maar zo is het toch, of niet? Ja. Huh? Kortom, veel lijden zou je bespaard worden als je het niet goed uitkijkt bij het oversteken. En als je wel goed uitkijkt bij het oversteken, loop je de kans dat je doodgaat aan een of andere ernstige en vooral pijnlijke ziekte. Toch of niet? Dus zeg nou niet, de mens wordt steeds ouder. Dat is een statistisch gegeven misschien, maar in werkelijkheid de mensheid degenereert. Zie, dat is het. Nadeel ervan vind ik dat we daarom zoveel haast hebben. Want we leven maar zo kort en als we nog wat willen doen in ons leven, dan hebben we niet veel tijd meer. Zo werkt dat toch? En misschien is dat een reden voor de overspannenheid van de moderne mens. Ik ken er nog een paar andere, maar voeg deze maar aan het rijtje toe. Zomaar gratis vandaag. Dus dat gaat van de zuivere spreektijd af. Nou, dan gaan we naar Genesis 10. Sem was 100 jaar oud en gewoon Arfarsat 2 jaar na de vloed. Dus Sem leefde nadat hij Arfarsat gewonnen had 500 jaren. En hij gewoon zonen en dochteren. Maar die doen er verder niet toe, want dit is alleen een smalle hoofdlijn. En Arfarsat leefde 35 jaar en gewoon Sela. Merk op dat er nu ineens jaartallen bij staan. Die stonden er in hoofdstuk 10 niet bij vanaf vers 21. Dan hadden we de afstammelingen van Sem toch. Die hebben we hier nu weer. Iemand zei, dan staat het er twee keer in. Dan zeg ik, ja, maar dit is weer door een ander geschreven. En als u wil weten door wie, zeg ik, er is altijd wel ergens in uw midden iemand die u dat precies kan uitleggen. En anders komt hij alsnog maar naar mij. Mag ook, maar allemaal gedoe weet u wel. Maar kom maar, daar gaat hij weer. Vers 12, Arfarsad leefde 35 jaar en hij gewoon Sela. En Arfarsad leefde nadat hij Sela gewonnen had 403 jaar en hij gewoon zoon en dochter. En Sela leefde 30 jaar en hij gewoon Heber. Ah, en Sela leefde nadat hij Heber gewonnen had 403 jaar en gewoon zoon en dochter. En Heber leefde 34 jaar en die kreeg haast. Kreeg 34 jaar en gewoon Peleg. En Peleg. Heber werden twee zonen geboren, 10 vers 25. De naam was, van de een was Peleg, want in zijn dag is de aarde verdeeld. En zijn broedersnaam was Joktan, en Joktan gewoon, enzovoort. Lijn via Heber, Joktan. En wat moest die Peleg daarbij? En hier, in Genesis 11, gaat de lijn verder, Heber, gewoon, Peleg. Hebben u dat? En omdat we stiekem ook de volgende bladzijde alles gelezen hebben. Dat zeg ik zo omdat ik dat op school altijd deed. Hè? Ik had altijd het boek al te snel uit. En daarna de rest van de dag verveelde ik me. Of de rest van het jaar. Maar goed. We hebben alles vooruit gelezen. En we kennen het verschijnsel. Het betekent namelijk dat die Joktan weliswaar de oudste was. En naar menselijke maatstaven de voor de hand liggende erfgenaam en geslachtsregister wordt daar ook verder zo doorgezet. Maar als het gaat om wat God kiest en wie God tot erfgenaam verklaart, dan ligt het dikwijls anders. En het was in de tijd niet Kain, maar Set. Het was in de tijd niet Jafet, maar Sem. Waarschijnlijk heet hij daarom ook zo, Sem. De naam, de titel, de naam, dus de erfgenaam van de titel. Zie? En hier kom je bij Joktan, die eerst gevolgd wordt, maar daar, als het er helemaal over gaat en als alles van jaartallen voorzien wordt, dan is het ineens niet Joktan, maar toch zijn broer Peleg. Kortom, er wordt u weer een gepasseerd van Gods wegen, blijkbaar. En de lijst gaat verder via Peleg. En dan zo verder. Peleg vanaf vers 18 leefde 30 jaren en hij gewoon Rehu. En daarna vers 20 en Rehu leefde 32 jaren en gewoon Serug. En Rehu leefde nadat hij Serug gewonnen had 207 jaren en hij gewoon zonen en dochter. En Serug leefde 30 jaar en gewoon Nahor. En dan krijg je en Nahor, Nahor leefde 29 jaren en hij gewoon Terach eigenlijk. En daarna wordt het iets ingewikkelder, want er staat er vervolgens in vers 27, deze zijn de geboren van Terach, Terach gewoon Abram, Nahor en Haran. Zodat de volgorde is, als ik hem opneem even in vers 22, Serug, Nahor, Terach, en de zoon van Terach is weer een Nahor. Waarom ook niet? Die laatste wordt gewoon genoemd naar zijn grootvader. En Nahor was een broer dus van Abraham en Haran, maar dan ben ik inmiddels in vers 26 en 27. Daar krijg je dus ineens weer drie zonen. Dus dan wordt het weer de vraag, wie van de drie gaat het worden? En de vermelding van die andere Ja, heeft in de praktijk alleen tot consequentie, dat wil zeggen, dat is de enige conclusie die wij trekken, dat er waren die van nature eerder in aanmerking kwamen, maar ze worden gepasseerd. Dat wil zeggen, iemand die minder in aanmerking kwam, wordt naar voren gehaald en hij wordt de erfgenaam van de naam, van de titel, van de troon, zo je wilt. Heb je dat? Van de titel zoon des mensen, daar komt het tot neer. Dus ik neem altijd aan, als er verder niks staat, die gewoon die en die gewoon weer die. Dus er is verder niks aan de hand, het zal de natuurlijke lijn geweest zijn. Tenzij elders iets gemeld wordt daarover. En als je dan ineens krijgt, en die gewoon die en die en die, ja, dan weet je dus dat er iets fout gaat. Of fout gaat, maar iets gaat buiten de regels om. Of op een andere, minder voor de hand liggende manier. En de minder voor de hand liggende manier is in de eenvoudigste vorm gewoon, in de eenvoudigste vorm gewoon deze. Vader heeft 3 zonen. Normaal gesproken gaat de erfenis naar de oudste zoon. Maar als vader denkt, ja, maar die oudste zoon, ja, die lijkt te veel op zijn moeder. Hoewel je ook kan denken, die oudste zoon lijkt te veel op mij, dat kan natuurlijk ook. Dan kan hij ook altijd nou zeggen, nou die. En dan kiest hij een ander uit. En dat is een tamelijk gebruikelijke gang van zaken, eerlijk gezegd. Ook in de geschiedenis. Moeilijker mag je niet wezen. En zo vinden we het in de Bijbel ook. Denkt u maar aan David, die een hele reeks van zonen had. Daar moet er ergens een goede bij zitten. Maar dat bleek nog niet mee te vallen trouwens. Maar uiteindelijk koos hij er wel in. En toen iemand die dacht dat hij in aanmerking kwam, toen die dacht dat hij zich tot koning moest uitroepen, die Adonia, Bathsheba. Die gauw naar David ging en zei, we hadden toch afgesproken dat onze oudste zoon koning zou worden. Nou David, dan mag je wel voortmaken. Want anders dan heeft die Adonia zich al laten zalven. Die is ermee bezig. En toen binnen de kortste keren wees David Salomo aan en doet mededeling. Ik heb Salomo gemaakt tot koning over Juda en Israël. Leuk is die, hè? Even gauw iedereen passeren. Salomo koning maken. Dat was een kwestie van wie het eerste was. Lees u het maar na. Het was racen op die ezel. Ja. Race-ezel. Ja. Maar zo is dat toen wel gegaan. Zie. Maar wat erachter steekt is natuurlijk. Dat de eigenaar van de droom verantwoordelijk is voor het bewaren van die droom en dus ook voor het doorgeven ervan. En die kan er soms zomaar iemand passeren. En dat is wat God gedaan heeft in het verleden ook. Of dat louter illustratief is, louter typologisch, dat weet ik niet. Ik denk niet alleen maar symboliek. Maar de belangrijkste symboliek die erachter steekt is die van de allergrootste lijn, dat is deze. Dat weliswaar God Adam aanstelt om te heersen over deze wereld, over de aarde, om zo te zeggen, maar dat is de wereld. In de praktijk en om heel wat redenen die ik nou ook win, is altijd wel iemand die dat uit wil. Dat verhaal kent u inmiddels. Hij stelde Adam aan, dat heet de eerste mens. Maar de uitdrukking laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis blijkt bij nader inzien toch niet zomaar zo zonder meer van toepassing te zijn op die Adam die toen geformeerd werd uit het stof van de aardbodem, maar het waren woorden die pas vervuld worden in wat later genoemd wordt de tweede Adam, de nieuwe mens, de laatste Adam. Kortom, die eerste Adam wordt gepasseerd en Christus wordt ons voorgesteld letterlijk als de tweede Adam. Hebt u dat? Nou, dat is het verhaal, want er zijn er twee, maar één wordt gepasseerd, de eerste verdwijnt en de tweede is definitief. Later, de schrijver van de Hebreeënbrief vat het samen in een heel korte zin. Die zegt, God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En de opdracht, het huiswerk voor vanmiddag, is onder andere dan eens uit te zoeken hoe vaak dat gebeurt. Dat God het eerste of de eerste wegneemt en het tweede ervoor in de plaats staat. Dan heb je nog even, hoor. Maar dat is de vaste regel. En dat drukt zich uit inderdaad in deze geschiedenissen. Los daarvan wil ik best ook zeggen dat er ook andere redenen geweest zullen zijn waarom God mensen opzij zet. Gewoon omdat ze niet deugen. Omdat God ze niet gebruiken kan voor zijn doel. Dat bedoel ik met niet deugen, niks anders dan dat. God kan ze niet gebruiken op een of andere wijze. En ook dat is niet algemeen bekend. Maar het punt is natuurlijk dat in tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt, God zich niet bezighoudt met geboorte en dood van de individuele mens. En als regel ook niet in verband met u en mij, met de gelovigen namelijk. Begrijp je wat ik nu zeg? En het is dus ook niet zo dat uw natuurlijke aanleg, uw eigenschappen die u hebt meegekregen door geboorte van uw ouders enzovoort, dat God die aan u gegeven heeft. Dat staat nergens in de Bijbel. Wat wel in de Bijbel staat, is dat als God er niet was, dan zou deze hele wereld niet kunnen bestaan. En dat hoe dan ook de wereld in stand gehouden wordt in de grond en per definitie als één geheel, dat staat er ook bij, als één geheel, tezamenstaande heet dat in Colossens 1. Dat is wat God doet, hij houdt het in stand. Maar voor de rest is het een kwestie van tijd en toeval dat alle dingen bepaalt. Dat staat ook in de Bijbel, letterlijk zo, want deze is uit Prediker. Ja, en dan kan het wel eens wezen dat door een samenloop van omstandigheden iemand wel van de juiste familieafstand, maar toch niet bekwaam is om de, laten we zeggen, de naam en de verantwoordelijkheid van die familie te dragen. En die wordt eruit gezet. De Heer zei, de scepter zal van Juda niet wijken, maar toen Juda's zoon, en kreeg, keurde God de eerste af, en hij keurde de tweede af. En de derde, ja, dat weten we niet precies wat daar nou helemaal mee gebeurde. Hebben we dat nog? God kon ze niet gebruiken. Er staat er gewoon, laconiek. Waarom niet, staat er niet bij? Het was niet goed. En dan komt die geschiedenis uit Genesis 38. Met die overgeschoten schoondochter. Ja, het is, tja. En wat het maar was. En dan krijg je weer, er wordt een tweeling uitgeboren. Dan heb je hetzelfde gedoe weer. Wie was nou de eerste? Enzovoorts. En, natuurlijk, er zit een heleboel aan vast. Maar dat is de lijn die hier volgt. De koninklijke lijn. De lijn van diegenen die erfgenamen zijn van de beloften Gods. En daarmee dragers van die beloften. Maar daarmee ook dragers van die verantwoordelijkheid. Die daarbij hoort. En dat is wel degelijk een kwestie van erfrecht die primair bepaald wordt inderdaad door afstamming en secundair door keuze. Dat wil zeggen, de erflater bepaalt wie er gaat erven. En soms bemoeit God er zich mee. En als Abraham later een zoon krijgt en die dan Ismaël heet, dan zegt God, ja, maar dat kan je nou wel gedaan hebben, maar dat is niet wat ik in gedachten had toen ik je een belofte deed. En dus Ismaël zal niet erven. Stuur die maar weg. Maar het is toch zo'n aardige jongen. Ja, zei de Heer, dan zal ik hem ook zegenen en ook tot een volk maken. Maar hij wordt niet de drager van mijn beloften. Hebben we die nog? Want die zijn voor Isaac. Ja, die werd door een wonder van God geboren. En dat is nou juist waar het allemaal om gaat, hè. Dat gedemonstreerd wordt, dat al dat mensenwerk, dat er inderdaad tot niks leidt. Maar dat er maar om één ding gaat. God heeft gezegd, ik zal wat doen en hij houdt de eer aan zichzelf. Dat wil zeggen, laat u zien, het is alleen maar van mij. En anders zou het niet gekund hebben. En dat, die demonstratie, die begint hier in het midden van de oud-testamentische tijd bij de roeping van Abraham. Uit zijn familie, uit die koninklijke familie, die hiervoor gevolgd werd, van Adam tot aan Terach. En tot die Abraham wordt gezegd, 12 vers 1, ga uit uw land en uit uw maatschap en uw vaders huis. En dan volg je die lijn van erfgenamen en dan wordt ineens gezegd tegen Abraham, ga er maar uit. En dan weet je dat de natuurlijke erfenis, om zo te zeggen, naar aardse maatstaven, gaat naar een van die broers. Of ooms, maar die worden dan niet vermeld, maar wie dan ook. En dat Abraham uit die familie opzij getrokken wordt. En de Heer zegt, ga er maar uit. Maar de Heer maakt die Abraham erfgenaam van zijn beloften. En hoe het ook op aarde gaat met het erfrecht en met het koningschap over de volkeren der aarde. Ja, dat wordt losgelaten. De Bijbelse geschiedenis, dat wil zeggen, his story, zoals de Engelsen dat zo mooi kunnen zeggen, gaat niet verder met, niet zozeer verder met deze familie in het algemeen, maar in principe via Abraham. Bij nader inzien wel degelijk ook via Haran en Nahor, maar daar hebben we het later weer over, want ik zie toch mijn schrik dat het alweer de hoogste tijd is.